Stella merk je dat ook als je in een team wordt uitgenodigd als ervaringsdeskundige dan, hè? Word je dan als gelijke gezien?
Ik denk dat dat ook weer aan jezelf ligt. Mm-hmm. Van voel jij je gelijk aan de ander? Voel jij je meer?
Dat is natuurlijk rete moeilijk als je.
Ja,
als je dat hebt meegemaakt.
Als je op een gegeven moment, als je mij dat 5 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd: nou, ik voel mij helemaal niet gelijk aan Nathalie van Berkel, die bijvoorbeeld de raad van bestuur is. Maar ik voel me nu wel gelijk aan haar.
Maar toen voelde je dan een soort van excuustruus eigenlijk, of niet?
Ja.
Maar, ja, even vervelend gezegd, maar dat is wat je voelt.
Maar dat
ook
kwam ook omdat ik mezelf kleiner voelde. Uh-huh. En dat ik me niet waardig voelde als mens.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door 2 organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, medeverantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij Bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StarCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
We zitten hier met Stella de Zwart. Stella die heeft een boek geschreven, een misschien al bijna bestseller boek. Dat heet Armoede krijg je gratis. En dat boek gaat erover dat ze ooit helemaal niet arm was, maar door omstandigheden vlek op vlek dat grimmelijk geworden is. En als je dan op de bodem van geen geld hebben zit, kom je daar niet zomaar uit. En dat is zo'n konijnenhol gebleken met een wondere wereld van ook een bureaucratie waar je dan in vast komt te zitten, die jou eigenlijk zou moeten helpen, dat dat grimmelijk een boek waardig werd. En is Stella bekend als wat nu heet ervaringsdeskundige om organisaties die mensen in armoede, die daarmee zouden moeten helpen, te helpen effectief daarin te worden. Want Stella weet er alles van hoe dat eigenlijk moet.
Ik probeer mijn best te doen om mijn ervaring in te zetten, om een eye-opener te zijn voor heel veel andere mensen.
Ja, want je ziet eigenlijk op dit moment in het sociaal domein, zie je steeds meer dat ervaringsdeskundigen gevraagd worden om intiem samen te werken met professionals.
Heel veel. Je ziet nu dat heel veel mensen die zeg maar de ellende hebben meegemaakt,
ja,
dat die zich dan ook aanmelden als ervaringsdeskundigen. En iedereen is in één keer nu ervaringsdeskundige.
Mm-hmm.
En ik denk persoonlijk dat niet iedereen zich gewoon gelijk moet gaan noemen dat hij ervaringsdeskundig is. Want ieder mens is ervaringsdeskundige.
Mm-hmm.
Dus daar krijg je eigenlijk al van, is de ene nu dat hij echt zijn ervaring inzet in het sociale domein? Of word je ingezet als je huilie-huilie verhaal te doen? En dat het dan is van, we drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was.
Maar dan heb je dus, maak ik eigenlijk verschil tussen slachtoffer en ervaringsdeskundige.
Ja. Ja, want het is best eenzaam als je als ervaringsdeskundige tussen alle, tussen aanhalingstekens, theoretisch professionals ingezet wordt.
Ja.
En jij met je levenservaring je toegevoegde waarde wil geven.
En daar willen we het in de podcast vooral met jou over hebben. Hè? Van hoe kun je nou eigenlijk vanuit de leefwereld een interessante aanvulling in de systeemwereld zijn?
Ja.
Om dat joh gewoon maar eens aan te halen. Maar voordat we daar misschien op terechtkomen, kun je misschien in vogelvlucht wat over jezelf vertellen. Hè? Hoe is inderdaad jouw gang geweest? En tegen wel en dank is dit in één keer jouw onderwerp armoede.
Ik heb jarenlang zelf als accountmanager gewerkt in de modebranche. Dus ik verkocht eigenlijk altijd kleding aan winkeliers. Dus mm-hmm. Ik was altijd heel graag in contact met mensen. Dat heb ik 35 jaar lang gedaan, dat ik door heel Nederland heb gereisd. Dan op een gegeven moment word je verliefd. We kregen kinderen. In een vogelvlucht, dan ga je een huis kopen. De kinderen die komen er. Je pakt allebei je werk op zoals je altijd hebt gewerkt. Ik werkte dan als die accountmanager. En vervolgens hield de liefde op tussen mij en mijn ex-partner. En toen kwam ik eigenlijk in een hele neerwaartse spiraal terecht. Dat ik, we gingen uit elkaar. Ik kreeg baarmoederhalskanker. Ik raakte mijn baan kwijt, mijn huis kwijt. Het huis stond onder water. Ja, en dan ineens sta je in de rij van de voedselbank. dat in een vogelvlucht.
Hmm.
En doordat ik me heel erg eenzaam voelde, had ik op een gegeven moment zoiets van ja, en wie kan ik het nu nog vertellen? Want je wil één keer je verhaal, willen je vriendinnen horen. Tweede keer willen ze het horen, maar de derde keer is iedereen er klaar mee.
En welk verhaal dan vooral?
Mijn eigen verhaal, mijn eigen sores. Ja. Dus iedere keer kwam er weer wat bij. Dus toen we uit elkaar gingen, was dat al erg genoeg.
Ja.
Vervolgens moest ik een ander huis zoeken. Dat was al erg genoeg. Toen ik weer terug of een huis had gevonden, dat was happy. Maar toen ik eenmaal in het huis zat, ging het bedrijf waarvoor ik werkte ging failliet. Mm. Dus kwam er weer een tegenslag. En na die tegenslag kwam er een volgende tegenslag. En dat was de baarmoederhalskanker. En zo kwam ik eigenlijk iedere keer als mensen mij zagen, zagen ze niet meer de leuke, vrolijke Stella.
Ja. Maar hij had weer een nieuw verhaal. Hey, dus dat is eigenlijk een deel van jouw ervaring. En dus dat je gewoon gemelijk niet aantrekkelijk wordt voor mensen die misschien gewoon je vrienden zijn, ja. waren. Omdat niemand te trekt om weer
die shit te
mee te gaan in het volgende hoofdstuk met ellende. En dan raak je eenzamer en eenzamer.
Ja, ja, en doordat ik dat merkte en ook ben gaan invullen voor andere mensen. Dus er waren wel mensen die mijn verhaal wilden horen, maar ik dacht dat ze het ook niet meer wilden horen.
Oh ja.
Ben ik, zo dyslectisch als dat ik ben ik gewoon mijn verhaal gaan delen op Facebook.
Mm-hmm.
En dat begon eerst met een klein verhaaltje over hoe het was om naar de voedselbank te gaan. En zo is het stapje voor stapje ben ik steeds meer gaan delen tot best wel heftige verhalen die ik heb gedeeld op Facebook. En toen werd ik aangemoedigd door iemand en die zei van nou, misschien moet je je verhalen maar eens gaan bundelen. En zo is het boek eigenlijk ontstaan.
Mm-hmm.
En toen het boek er was, toen werd ik ineens aantrekkelijker omdat ik auteur was. En vervolgens werd ik gevraagd, maar dan kreeg je een VVV-bon en een bos bloemen. En dan dacht ik, ja, maar dit kan toch niet waar zijn? Dat ik nu een bos bloemen krijg, een VVV-bon en dat was het. Ik wil de diepte nu in het verhaal.
Uh-huh.
En dat ben ik ook weer gaan delen op LinkedIn en op Facebook, maar voornamelijk ook op LinkedIn. En toen heb ik me ook ingeschreven bij een sprekersbureau. En zo is het eigenlijk een beetje gerold, doordat ik echt uit de kast ben gekomen, dat ik er klaar mee was om alleen voor die bos bloemen en voor die VVV-bon dat te doen. Ja. Dat ik echt gevraagd werd om betaald lezingen te doen.
Kun je ons dat dan eens uitleggen? Hè? Dus waarom jouw verhaal letterlijk waardevol is voor dat soort publiek?
Ik denk dat het waardevol is omdat ik er zelf nog nooit bij stil heb gestaan dat dit soort dingen kunnen gebeuren wat ik net in de vogelvlucht vertelde. En dat ik er zelf nooit bij stil stond dat kan gebeuren.
Mm-hmm.
En ik persoonlijk denk dat het mensen aanspreekt als je levensverhaal op dat verhaal lijkt van die ander. Want als ik vertel dat ik een mooie auto heb gehad, dat ik altijd op vakantie ben geweest, dat ik een huis heb gehad van 8,5 ton, dan komt dat heel erg voor andere mensen, dat ze zich daarmee kunnen identificeren. Maar je kan je wat minder identificeren met iemand die in de achterstandswijk woont en die daar al zijn hele leven woont.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus ik denk dat mijn voordeel is geworden met mijn verhaal. Ja. Maar dat had ik in het begin totaal niet in de gaten dat zo is.
Ja. Maar als we nou kijken naar ervaringsdeskundigen, hè, die term waar we het net over hadden, dan hoor ik je eigenlijk zeggen, je moet op een gegeven moment, je moet dat overstegen zijn eigenlijk.
Ja.
Je moet een soort van uit dat dal zijn geklommen.
Ja.
Zodat je erop kunt reflecteren.
Ja.
En je moet ook gewoon betaald worden voor je werk. Is dat wat een soort van slachtoffer dan onderscheidt van een ervaringsdeskundige? Dat je van een beetje van afstandje naar jezelf kunt kijken?
Dat geloof ik heel erg. En dat je echt vanaf een afstand naar jezelf kan kijken. Ook naar de situatie waarvoor het bedoeld is binnen gemeente, UWV of op een school of waar dan ook.
Mm-hmm.
Maar het kan ook heel veel impact hebben als je een verhaal vertelt dat alle tranen over je wangen opbiggelen. Dat heb ik ook in het begin gehad.
Ja.
Maar dan, als je dan je verhaal vertelt op zo'n podium En je voelt die enorme emotie weer naar boven komen bij hetgeen wat je vertelt. Dan kan je niet snel schakelen in je hoofd om in te springen op de vragen die gesteld worden. Of die van toegevoegde waarde zijn voor die organisatie.
Mm-hmm.
Dan moet je wel heel snel schakelen.
Gaat dat dan, als je, ik snap dat, hè, als je vanuit emotie, gaat dat dan die professionals, gaat dat dan irriteren? Gaan die zich aan jou storen?
Nou, ik denk in het begin, maar dat denk ik, dat is allemaal mijn invulling. Hè? Ik heb het nog nooit gevraagd. Maar ik denk dat mensen in het begin het heel zielig vinden en heel erg vinden. En op een gegeven moment kunnen mensen zich eraan gaan storen, omdat ze zich niet mee kunnen identificeren.
Mm-hmm.
Ik ken een verhaal van een hele leuke vrouw, dat is Harney. En Harney heeft ooit verteld over een stofzuiger. Stofzuiger was van haar kapot. En zij vertelde dat in de gemeente, zo'n gemeente ambtenaar, stofzuiger kapot. Die ambtenaar geloofde haar niet. Volgens mij moest zij met de stofzuiger naar het gemeentehuis toe gaan, stekker in het stopcontact doen en kijken of die het deed. En hij deed het niet. En zij vertelt dat helemaal vanuit haar hart wat haar is overkomen en wat zij daarbij voelde.
Mm-hmm.
Mensen in de zaal zitten gewoon allemaal te huilen omdat ze zoiets hebben van, dit kan toch niet waar zijn dat iemand met een stofzuiger naar het gemeentehuis moet gaan. Hoe denigerend is dit?
Ja.
Dus Harney vertelt dit verhaal en een heleboel andere verhalen die zij mee heeft gemaakt heel, heel goed en heel kundig. En wat ik ermee wil zeggen is, dit wekt geen irritatie bij beleidsmakers. Maar het brengt wel empathie bij hetgeen, omdat iedereen zich kan voorstellen dat het over een stofzuiger gaat.
Ja, als voorbeeld.
Als voorbeeld.
Maar zij blijft niet in de emotie hangen, begrijp ik dan.
Nee.
Zij kan daar ook met wat afstand naar kijken.
Nu wel, ja.
Ja.
Maar en tegelijkertijd, dus het is een goed voorbeeld, hè, omdat het zo sprekend is van, hè, van hoe de mensen in de bureaucratie onmenselijk, denigerend met mensen al in armoede en eenzaamheid omgaan.
En kijken naar het uiterlijk, hè, van iemand, hoe iemand er ook uitziet. Hè, als je eruit ziet als Maxima, dan wordt dat ook weer anders gedaan dan dat iemand er minder aantrekkelijk uitziet of dat iemand niet lekker ruikt.
Ja.
Sommige ervaringsdeskundigen roken. Dus geen probleem dat iemand er rookt. Dat is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar er komt wel een heel ander soort type, zie je dan staan op het podium.
Ja. Maar het hele punt is uiteindelijk, dus dat die ervaring wordt ingebracht om veranderingen tot stand te brengen.
Ja,
dus dan kan iemand anders denken, nou, ik heb nog nooit iemand met een stofzuiger naar mij toe gehaald. Maar wat ik ook in je boek gelezen heb, bij elk loketje waar je aankwam, moest je weer alles gaan invullen, je hele verhaal vertellen, wat helemaal niet lachen is om te vertellen.
Nee.
Dus ook daarin zit al, he, dat neerbuigende, denigerende, kom maar eens in volle schaamte voor mij staan.
Ja.
Doet niemand expres, maar het doet het systeem wel uiteindelijk met jou.
Ja.
Stel, dan merk je dat ook als je in een team wordt uitgenodigd als ervaringsdeskundige dan. Word je dan als gelijke gezien?
Ik denk dat dat ook weer aan jezelf ligt.
Mm-hmm.
Van, voel jij je gelijk aan de ander? Voel jij je meer...
Dat is rete moeilijk als je, dat hebt meegemaakt.
Als je op een gegeven moment, als je mij dat 5 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nou, ik voel mij helemaal niet gelijk aan Nathalie van Berkel, die bijvoorbeeld de raad van bestuur is. Maar ik voel me nu wel gelijk aan haar.
Maar toen voelde je dan een soort van excuustruus eigenlijk, of niet?
Ja.
Maar dat is wat je voelt ook.
Dat kwam ook omdat ik mezelf kleiner voelde.
Uh-huh.
En dat ik me niet waardig voelde als mens. Dus ik denk dat iedere fase waar je zelf in zit, als je net ontslagen bent, of je nou een hele goede baan hebt of geen goede baan hebt, ik denk dat iedereen zich dat kan voorstellen, hoe rot je je dan voelt. Dat je dan zeg je heel hip, ik zit in between. Maar in principe voel je je gewoon niet meer zoveel waard als dat je toen die Audi had of die Golf of weet ik veel wat voor. Dus het heeft heel veel te maken met je eigen waarde.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar veel meer aandacht naartoe zou moeten gaan aan die waarde die ieder mens op zijn eigen wijze kan toevoegen binnen een organisatie.
Mm-hmm.
En dat kunnen hele kleine dingen zijn en het kunnen grote dingen zijn.
Maar hoe dan?
Nou, wij zitten bijvoorbeeld bij Movisie, zitten we bij elkaar. En dan zitten we voor, dan heb je dat wordt gekeken naar de
participatie. Stella, leg even uit voor de luisteraars wat Movisie is.
Movisie is een kenniscentrum,
okay.
Eigenlijk heel kort gezegd.
Okay.
En wij worden dan uitgenodigd als ervaringsdeskundigen vanuit heel Nederland. En er zitten gewoon allemaal verschillende soorten type mensen. Van even heel plat gezegd, van de check draaiende tot iemand met rode nagellak op. Noem maar even iets geks. Wat ik zo mooi vind is dat wij dus daar zitten voor de participatiewet. Want je hebt de participatiewet is weer opgedeeld in spoor 1, 2 en 3.
Mm-hmm.
En wij waren gevraagd voor een van die sporen. Nou, daar zit dan een dame bij, die staat ook een ervaringsdeskundige uit Haarlem. Die staat met de voeten in de klei tussen alle mensen waarbij die iedere dag geconfronteerd worden met die participatiewet. Dus zij kan gewoon vanuit het heden kan zij haar eigen inbreng doen, maar ook de ervaring van al die mensen die vastlopen in het moment van het nu.
Ja.
Dus als je die mix hebt met die ervaringsdeskundigen bij elkaar, dan kom je tot een hoger plan naar de beleidsmakers toe, die echt zoiets hadden, wat ik mee heb gemaakt, dat de schillen van hun ogen afvielen. Van wat ze hoorden en dat ze dachten, oh, dus van A naar B moet wel zo gaan, want anders kom je niet bij C terecht. Waardoor ze wel heel veel dingen zijn gaan aanpassen.
Mm-hmm.
Dus ik geloof.
Dus het kan wel werken met ervaringsdeskundigen.
Ja, maar dan moet je meerdere ervaringsdeskundigen bij elkaar hebben, mm-hmm. zodat het gelijkwaardig wordt aan die beleidsmakers en aan die ervaringsdeskundigen. Dus het moet 50-50 zijn.
Het team moet evenredig samengesteld zijn.
Ja.
Dus die ene excuustruus,
die werkt niet.
Ik
ik ben ook de afgelopen 9 maanden heb ik bij het UWV ben ik gevraagd om daar te komen door Nathalie van Berkel. En zij is dus raad van bestuur. En zij heeft gevraagd of ik het verschil wil komen maken binnen het UWV.
Mm-hmm.
Maar als je het verschil wil komen maken binnen het UWV, dan heb je eigenlijk een team nodig van mensen die jou ondersteunen om toegang te krijgen tot de directeuren, tot de managers, tot bottom-up en bottom-down.
Mm-hmm.
En dan pas kan je het verschil maken. Maar als je dat alleen maar met uitvoerenden doet en niet met directeuren en niet met managers doet, dan kom je niet nader tot elkaar.
Dus dan en ook niet in je upiste eentje. Hè? Dus,
in je eentje, nee.
Oh jongens, we hebben een ervaringsdeskundige binnen. Ja, hè, dus het gaat om een machtige machinebureaucratie die moet veranderen en die moet anders gaan denken.
Ja.
Dus, en dat ook eenmalig de schellen van de ogen vallen hè, is mooi. Maar uiteindelijk zullen de ervaringsdeskundigen daar moeten gaan werken. Schrijf je trouwens ook in je boek. Hè?
Ja.
En dus dat die ambtenaar eigenlijk een duo zou moeten vormen. Hè?
Ja.
Van oké, jij bent van de regels en de bureaucratie en hoe het allemaal moet.
Ja.
Ik ben van hoe het eigenlijk gaat.
Ja.
Hè? En samen zouden we dit moeten werken.
In een tandem.
Nou, en wat weet jij nu over hoe dat samen zou kunnen werken? Hè? Want het is eigenlijk setup to fail. Hè?
Ja.
Dus ja jongens, hè, jullie vertegenwoordigen twee werelden. Maak er samen een succes van, hè?
Maar
hoe dan?
Nou ja, ik denk dat dat alleen maar kan als dat goed gefaciliteerd wordt. Vanuit een raad van bestuur, vanuit directeuren, vanuit human resources. Dat mm-hmm. het dan pas goed kan werken. En ook dat de mensen waarmee het op de afdeling gedaan moet worden, dat die allemaal goed op de hoogte moeten zijn wie die ervaringsdeskundigen zijn en wat het doel is. En dat die focus vastgehouden wordt en dat je klein begint en dat dan langzaam als een olievlek binnen een organisatie de verandering. Maar je moet eerst klein beginnen en als je klein begint, dan kan dat gewoon veel verder gaan.
Mm-hmm.
Maar anders werkt het niet.
Klein op een afgebakende opdracht bedoel je?
Ja, een kleine.
Maar je moet wel voldoende kritische massa aan ervaringsdeskundigen hebben.
Ja.
Dat is wel interessant.
Ja.
Eigenlijk hoor ik jou zeggen van...
Dat is mijn mening, hè?
Ja, maar daar zit je hier voor toch? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen van, er is een soort van verschil tussen slachtoffers en ervaringsdeskundigen. Maar ervaringsdeskundigen hebben wel in die slachtofferrol gezeten, maar zijn daar uitgeklommen en kunnen overkoepelend of van een afstandje naar hun problematiek kijken. Dus je zou eigenlijk al voor moeten selecteren op, zijn mensen al ver genoeg met betrekking tot verwerken en het overzien van een problematiek om van waarde te zijn voor zo'n team waar ervaringsdeskundigen worden ingevlogen.
Ja.
En dan vervolgens zeg jij eigenlijk van, maar je moet ook zorgen voor voldoende kritische massa. 50-50 ervaringsdeskundigen versus professionals. Zodat je er niet in je eentje voor staat.
Ja.
Maar,
tuurlijk.
Nou ja, kijk, dan kom je wel op gevaarlijk terrein. Hè? Dus wie vanuit welk standpunt, met welk criteria gaan bepalen of iemand over zijn problematiek heen is en een volwaardige ervaringsdeskundige is. Hè?
Ja.
Want in die end neemt iedereen altijd al zijn problemen mee. Hè? Maar van diegene die uit de armoede omhoog is geklommen, leggen we dan nog even de lat hoog of ze wel alles op een rijtje heeft.
Maar ik denk dat iemand dat zelf, je merkt zeg maar al verschil tussen ervaringsdeskundigen, de ene en de ander. Ik ben ZZP'er geworden, bewust. Sommigen die gaan in dienst bij de gemeente of bij een andere in het sociale domein.
Ja.
Maar er zijn ook ervaringsdeskundigen die gewoon bewust blijven in hun uitkering, omdat dat veiliger is dan als ZZP'er te gaan of in dienst van.
Maar is dat niet oké dan?
Jawel, dat is wel oké. Alleen het enige verschil is, zoals er naar mijn mening nog steeds naar gekeken wordt, is mensen die in de WW zitten of in wat voor uitkering dan ook zitten of in de bijstand zitten, dat zijn goedkope krachten om die in te zetten voor het moment dat dat moment nodig is. En ik heb dat ook gedaan. En dat streelt enorm je ego. Dat je aan tafel mag zitten bij een wethouder en dat je nog bij andere beleidsmakers en dat je dan gecomplimenteerd wordt. En dat is heel erg fijn voor je genezingsproces.
Maar dan word je eigenlijk misbruikt met een cadeaubon
en wat
aandacht. Van,
ja.
En goed.
Ja, dat vind ik. Zo heb ik het op een gegeven moment gevoeld. Dat ik dacht, ja, dan hoorde je van iedereen die had een leuke zomer gehad. Iedereen was lekker op vakantie geweest. En ik dus niet. En dat schuurde op een gegeven moment. Op een gegeven moment gaat dat schuren. En zeker gaat het schuren als je een beetje toch heeft het ook te maken met een ego. Want je wil ook gecomplimenteerd worden over de toedracht die jij extra als toegevoegde waarde hebt voor dat moment, voor het probleem waarvoor de ervaringsdeskundige wordt ingezet. Mm. En als je dan achteraf hoort dat iemand anders met de veren loopt te pronken, en ook nog eens een keertje promotie gaat maken, en jij zit nog steeds op 3 hoog achter.
Ja.
Ja, dat voelt.
Maar is dit eigenlijk niet het cruciale punt? Hè? Kijk, en ik kan natuurlijk ook heel erg aangaan op dat ik enorm gewaardeerd word en dat mensen zeggen zo blij met me te zijn. Hè, en al die motieven te hebben. Maar dus leggen we de lat voor die ervaringsdeskundigen niet te hoog. Want moet zeg maar juist niet aan de andere kant keihard gewerkt worden. Hè? Dus kijk, mensen moeten niet om de havenklap nog een huilen uitbarsten. Want dat werkt gewoon moeilijk. Maar als we van ervaringsdeskundigen verlangen dat ze eerst zeg maar top op de bil zich persoonlijk ontwikkeld hebben en een stevige persoonlijkheid zijn die geen slachtoffer meer zijn, dan leggen we eigenlijk de last neer bij de zwakken, terwijl zeg maar het machtige systeem moet veranderen.
Ja.
Niet de deskundigen,
nee,
toch?
Nee, daar heb je gelijk in. Maar ik denk ook,
Het moet wel veilig genoeg georganiseerd worden natuurlijk, dat lukt. Hè?
Ja.
Maar is er niet een verschil, Stella, tussen, als ik dit zo hoor en denk, is er een verschil tussen dat je als organisatie in het sociaal domein eens een keer met wat, laten we dan wel even slachtoffers noemen voor het gemak, daarmee praat om te kijken van wat overkomt er nou allemaal. Versus dat je iemand als ervaringsdeskundige in jouw team haalt, die echt meedenkt over de oplossing.
Ja.
Dat is volgens mij toch een fundamenteel verschil van die emoties eens horen versus iemand die er heeft ingezeten. En dan kijkt hoe gaan we dit probleem nou tackelen?
Het is even inhaken wat je net zei, Marco. Dus mensen moeten ervaringsdeskundig zijn en niet meer een slachtoffer. Ik denk dat een belangrijk deel van de omwenteling die organisaties nodig hebben, is dat we slachtofferschap gaan begrijpen. En ik denk dat dat kan door het bij jezelf te begrijpen.
Ja.
Dus iemand die in zieligheid een uitkering komt vragen en zijn leven niet meer op de rit heeft. Dus in essentie herkennen we dat bij onszelf.
Ja.
We hebben allemaal een plek van eenzaamheid.
Ja.
En waar we diep weten dat we helemaal niet mee mogen doen met de rest. En dat we ons daar afgewezen voelen. Al was het maar omdat we onszelf daar helemaal op afwezen. Dus ik denk dat als we daarmee in organisaties weer een beetje mee gewoon worden. En dat we allemaal gebroken zijn en af en toe wel eens kunnen janken om onszelf, precies, om het leven en alles.
Ja, ja.
En dan normaliseren we dat het leven ook voor iedereen namelijk een worsteling is.
Ja.
En dat het dus gewoner wordt om daar met elkaar over in te zijn.
Maar ik ben zelf altijd een groot voorstander geweest van iedere ervaringsdeskundige is ooit een slachtoffer geweest van het probleem waar die in zat.
Ja.
Die persoon, de man of de vrouw, wil eruit. Wil weer terug, eigenlijk niets liever in het normale leven. Dus wil die persoon of omgeschoold worden of bijgeschoold worden. En daar zit ook zeg maar een kink in de kabel, dat die persoon wordt niet omgeschoold of bijgeschoold. Terwijl een directeur of een manager, die krijgt ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Ja.
Sterker nog, als je ambtenaar bent, krijg je ook de mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen. Dus ik denk dat dat ook met ervaringsdeskundigen mag zijn. Ja. Laat die persoon zich ook ontwikkelen. Wie weet wil een ervaringsdeskundige wel zijn kennis en zijn kunde inzetten. Maar vindt hij het ontzettend leuk weer om terug te gaan in zijn job als timmerman. Ik noem nu maar even iets.
Ja.
Of juist dat hij heel erg goed is in computers. Maar er wordt nu heel vaak gedacht over ervaringsdeskundigen. Dat eigenlijk allemaal laag ongeschoold publiek is. En dat daar geen hoogopgeleide mensen tussen zitten.
En eigenlijk hoor ik jou zeggen, je zou ze gewoon als werknemers, maar ook als organisatie, als werknemers moeten zien.
Ja.
Dus je moet ze toegang geven tot resources. Je moet ze ook toegang geven tot de juiste mensen in de organisatie.
Ja.
En ze moeten ook gewoon opleidingsmogelijkheden, opleidingskansen krijgen.
Absoluut.
Dat is eigenlijk een voorwaarde om het te laten slagen.
Ja.
Hey, dus als je het zo vertelt, het klinkt hartstikke logisch. Waarom gaat het zo vaak mis?
Ik denk dat het ook onwetendheid is. Het is natuurlijk in één keer heel hip geworden. Noem ik het maar net zoals de havermelk. Dat ineens iedereen wil koffie met havermelk, sojamelk. Ja, wanneer is dat begonnen? Dat is ook ineens heel hip.
Ja.
En dat is met ervaringsdeskundigheid, is dat ook ineens in het sociale domein ook hip geworden, zo noem ik het dan maar, om dat te doen. Dus ik denk dat het nog niet eens altijd niet willen is, maar dat het onwetendheid is van hoe kunnen we nu mensen goed neerzetten naast de letter van de wet.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we dat nou goed gaan doen?
Goed organiseren.
Ja.
Ja. Dan heb ik een aantal hele belangrijke dingen gehoord in ieder geval, die jij nu vertelt.
Nou ja, zo kijk ik er tegenaan.
Ja. Je hebt er meer verstand van, maar het klinkt hartstikke logisch.
Ja.
Ja.
Maar het gebeurt nog steeds niet. En
zitten daar mechanismen achter waarom het niet gebeurt? Even los van onwetendheid. Het vraagt van professionals ook wel iets. Want je moet dan opeens
anders gaan denken.
En je goed afstemmen op mensen en proberen de wereld van de ander te begrijpen.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel heel makkelijk. We hadden in een paar podcasts geleden al Harry Kruiter hier. Hè?
Mm-hmm.
Het is natuurlijk ook wel heel makkelijk om je achter regeltjes te kunnen verschuilen.
Ja, maar dat doet iedereen heel graag. Achter die regels, achter de letter van de wet, daar verschuift iedereen zich achter. En ik denk als de letter van de wet goed uitgelegd wordt, dat die toch nog op menselijke maat toegepast kan worden.
Mm-hmm.
Dat er dan heel veel schellen van de ogen afgaan.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wat ik heb gezien bij het UWV, zitten er gewoon heel veel mensen die zich echt met passie en met alles goed in willen zetten om het verschil te kunnen maken. Maar omdat er een bepaald soort manier is gekomen van werken, vinden mensen het heel moeilijk om ineens heel anders te gaan werken.
Oké, dus als het niet werkt, dan zeg jij, dan ligt het niet zozeer aan de professionals, maar aan het soort van verziekt systeem waar ze in zitten.
Nee, maar zo kijk ik ernaar. Omdat ik dan denk van ja, probeer een andere pet op te zetten en probeer op een andere manier ernaar te luisteren en naar te kijken. Ik denk ook dat een ervaringsdeskundige, of ik weet het wel zeker, je bent aan het overleven. Dus je moet heel erg schakelen en heel erg hard werken om te kunnen leven zoals je wil leven. Dus je moet wel out of the box steeds denken. Als je geen geld op je rekening hebt staan, dan moet je goed gaan nadenken, hoe kan ik wel aan geld komen om eten te kunnen geven aan mijn kinderen? Dan ga je ineens aan hele andere dingen denken dan dat je normaal denkt. Je gaat niet stelen, want dat zit niet in je systeem. Dan ga je verder nadenken en dan denk je, hé, maar er zijn ook voedselbanken. Kan ik daar niet voor in aanmerking komen? Dus je stapt ook uit je mens zijn die je altijd was, met de waarden en normen die je hebt. Die verleg je verder als ervaringsdeskundige of als mens, omdat je aan het overleven bent voor het leven, voor je kinderen en voor jezelf.
Ja, precies. En als je dan in die modus zit en je komt dan mensen tegen die niet over grenzen heen kunnen denken, maar sterker nog,
in die hoekjes,
dan word je gek.
Dan word je gek.
Ja, dan word je gek.
En dan word je zeker gek als je zelf in die shit hebt gezet. Ja. Want dan denk je, hallo, denk eens even na.
Ja.
Geen eten.
En die mensen in die hokjes denken dan, hé, een gek. Hè?
Ja.
Dat is ook niet zo gek dat die zo arm is.
Ja. Totdat mensen, en dat is soms het bijzondere, als mensen zeg maar die hoog opgeleid zijn of heel rijk zijn geweest en ineens in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen, wordt soms wel eens dingen eerder aangenomen dan van iemand die al generatie op generatie in armoede heeft geleefd. Omdat daar toch een bepaald soort status aan vastzit. Ik heb een keer een man gesproken, die was de Flippo-koning. Ik weet niet of jullie hem kennen. Kennen jullie die Flippo's nog?
Ja.
Nou, die man die was miljonair. Die woonde naast Willem-Alexander, had een goed leven, totdat hij ziek werd. En hij werd heel ernstig ziek. En hij was directeur van zijn bedrijf en het ging steeds slechter en slechter met hem. Maar het ging daardoor ook slechter met het bedrijf. Maar iedereen wil wel zijn verhaal horen dat hij naast Willem-Alexander heeft gewoond. Dat hij wel rijk is geweest.
Ja, ja.
Dus van die beste man worden dingen soms wel eens eerder aangenomen vanwege zijn geschiedenis als man die miljonair was.
Ja.
Dus we leven wel in Nederland heel erg in statusgedachtes.
Ja. Heb jij misschien trouwens ook? Hè? Van,
heb
dat,
ik ook.
Dat jij in je intro kan zeggen, nou, ik had ook gewoon een baan en ik stelde dat voor ongeveer wat jij hebt en nog beter. En ik had trouwens een huis van.
Dan schakelen wij jou veel dichterbij.
Ons niveau. En dan, met deze kunnen we gewoon praten.
Ja, ja. Maar zo voel ik mezelf dus ook. Dat ik mijzelf, omdat ik rijk ben geweest financieel, voel ik mij zeg maar misschien daardoor gelijkwaardig aan een directeur of aan een arts of aan wat dan ook. Dat ik altijd mezelf in die kringen heb begeven.
Ja.
Dat kan hè, dat weet ik niet, maar dat denk ik.
Ja,
inmiddels.
Zo was het 5-6 jaar geleden niet.
Maar
toen was ik het helemaal kwijt.
Ja. Maar nu ben je ook succesvol.
Het klinkt heel mooi. Nou ja, ik voel mezelf nu succesvoller als toen ik in de modebranche zat. Omdat ik zoek het nu niet meer buiten mezelf. Ik weet nu dat het echt in mijzelf zit om wie ik ben als Stella. Maar dat kan ik nu alleen maar zeggen omdat ik die put echt heb geraakt. Dat is denk ik het verschil.
Ja.
En omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen, om lezingen te geven en om aanwezig te mogen zijn in teams, om mijn toegevoegde waarde te mogen zijn van hoe het in de leefwereld eraan toe gaat. En dat ik me daarom er nog heel erg voor inzet, niet alleen voor armoede, maar gewoon het verschil te willen maken om mensen de schellen van hun ogen af te halen, maar zonder dat je mensen gaat uitspelen of zonder dat je gewoon, je bent gelijkwaardig aan elkaar.
Stella, ik had een blogje geschreven over inclusieve vacature teksten. En daar reageerde hij op.
Ja.
En jouw reactie ging ook over het taalgebruik in dat soort teksten.
Nou, ja.
Als we nu in teams werken met ervaringsdeskundigen en we willen dat inclusief maken, dan moeten we dus ook heel sterk gaan letten op de wording, het woordgebruik van dat soort vacatures. Wat is jouw ervaring daarmee?
Dus ik denk dat een functieomschrijving moet altijd aantrekkelijk zijn en moet altijd leuk zijn. En je moet een soort kriebeltje in je buik krijgen dat je denkt, hé, dit wil ik gaan doen.
Ja.
dan is het allemaal niet erg. Maar zodra het heel ingewikkeld gaat worden,
ja,
dan creëert dat ook een afstand tot de personen waarvoor het eigenlijk bedoeld, ja, is.
Nou, liet jij dan net eentje zien, hè? Die, ja, die je doorgestuurd had gekregen.
Ja, ja. Ja, en dat was eigenlijk dat ik toen ik deze doorgestuurd kreeg, deze zeg maar vacature, dacht ik van hé, er wordt geluisterd, want het gaat over een ervaringsdeskundige beleidsmedewerker inkomen ondersteuning.
Mm-hmm.
Dacht ik, goed. Dat is heel positief. Het komt, ja, vanuit het ministerie van Sociale Zaken.
Mm-hmm.
Klinkt ook heel positief. En dan lees ik 16 uur. Dan denk ik, ja, waarom worden dit soort functies altijd maar voor part-time gedaan? Is dat de bedoeling dat je dan nog je vrijheid hebt? Of wat is het? Voor mij zou het persoonlijk goed passen, omdat ik daarnaast nog mijn lezingen wil geven.
Ja. Maar het voelt alsof je een beetje mag meedoen.
Precies. Dat is het eigenlijk.
Een beetje de Wout Weghorst van...
Ja. Maar de functieomschrijving is vrij breed, waarvan ik me afvraag, welke ervaring mag je dan inzetten als ervaringsdeskundige?
Mm-hmm.
Dat roept het bij mij op. En je kan je er eigenlijk helemaal niet zo gek veel bij voorstellen, omdat je die organisatie ook niet van binnen kent. Dus het zou, denk ik, veel mooier zijn als zo'n functieomschrijving gemaakt wordt met een ervaringsdeskundige zelf.
Ja.
Ja. Dan heb je een win-win.
Dat is daar niet gebeurd.
Ja. Dat is hier niet, ja, gebeurd.
Kun je een stukje voorlezen waarin je denkt van, nou, dat kan nooit door een ervaringsdeskundige zijn opgesloten?
Als ervaringsdeskundige beleidsmedewerker werk je samen met je collega's aan de doelstellingen van het programma. Dan vraag ik me af welke doelstellingen. Je bent jouw ervaringen met, even kijken hoor, je brengt jouw ervaringen met het ontvangen van inkomensondersteuning in bij de producten waar wij aan werken. Je houdt ons scherp op de menselijke maat. Je bent een klankbord, adviseur en bruggenbouwer.
Hey, maar is dit hè, een stap op de goede weg of een gemiste kans?
Ik denk dat het een stap in de goede richting is. Ik zou het zelf als een uitdaging zien om met iemand die goed op schrift is,
mm-hmm,
een mooie mail terug te schrijven met de boodschap hoe ze wel ervaringsdeskundigen kunnen aantrekken. Zodat ze feedback terugkrijgen op hoe je wel mensen op een andere manier kan bereiken.
Ja, en je advies is eigenlijk eenvoudig, hè? Schrijf nooit vacature teksten voor ervaringsdeskundigen zonder ervaringsdeskundigen daarop te raadplegen.
Ja, precies.
Nou, lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Volgens mij zijn we een hoop wijzer geworden.
Ja.
Ik denk het ook. Ik weet het wel zeker.
Klopt.
En anders nog een keertje terugluisteren.
Mag ik jou bedanken, Stella?
Graag gedaan.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarle, De Kracht van het Collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.